Goedemiddag gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst. Ook een groet en welkom voor degenen die nu of later met ons meeluisteren. Deze dienst is een gecombineerde themadienst van de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk. En het thema is het negende gebod. De dienst wordt geleid door dominee Seidsma, predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Midwolde. In deze dienst is er één collecte. Deze is bestemd voor de diaconie. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar de familie Vroeg. In de voorbeden en dankzegging is vanmorgen in de CGK aandacht geschonken aan de geboorte van Olivier, kleinzoon van Gert en Jannie het Hoofd. En vanmiddag zal in dat kader ook nog voorbeden en dankzegging gedaan worden voor de volgende punten. Volgens medewerkers van Huizen Providentia is broeder Frans van der Werf aan de grens van zijn aards bestaan gekomen. Daarvoor zal gebeden worden. De kerkraadsleden en pastorale medewerkers van de Christelijke Gereformeerde Kerk hebben gisteren de bezinningszaterdag als een gezegende dag ervaren. We willen God danken dat ze open en vrij mochten spreken over het voeren van moeilijke pastorale gesprekken en het leiding geven aan de gemeente. Dat wat betreft de Christelijke Gereformeerde Kerk. In de voorbeden en dankzegging van de Nederlands Gereformeerde Kerk waren vanochtend geen speciale namen. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst. Nadat ik de kaas heb aangestoken als teken van Christus die het licht der wereld is, mag u gaan staan. Er is dan een ogenblik van stilte om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God in deze dienst. En na deze stilte zingen we Psalm 120, vers 1 en 2.
Ja, gezellig.
Laten we nu zingen Psalm 120. Is het gezang? Oké, dan wordt het dus gezang 120 vers 1 en 2.
Thank you. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand ooit begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus de getrouwe getuige. De eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we nu met elkaar zingen uit de eigen bundel, lied 142. We willen samen de Heere bidden om een zegen over deze dienst. Heere onze God, Vader in de hemel, aan het begin van ons samen zijn in deze tweede dienst, op deze zondag, mogen we naderen voor uw heilige aangezicht. We danken u dat we dat ook met alle soorten van vrijmoedigheid mogen doen. Tot u mogen komen. En dat ons wat dat betreft ook geen strobreed in de weg wordt gelegd. Want alle hindernissen en barricades zijn opgeruimd en we mogen weten dat we vrije toegang hebben tot u, de levende God. Heere, wij willen u bidden, geef dat we altijd maar weer het wonder, het onuitsprekelijk grote wonder daarvan mogen inzien. Heere, daar leeft tenslotte het geloof ook bij, bij het wonder. Het wonder van uw aanwezigheid, dat we tot u mogen komen, dat is ook een groot wonder, maar ook dat we mogen leven uit het onuitsprekelijk grote wonder van de vergiffenis van al onze zonden en de kwijtschelding van geheel onze schuld, het wonder van uw nabijheid. In uw enige geboren Zoon, de Heer Jezus Christus, het vlees geworden woord. Heer, we willen u bidden, wilt u zo met ons zijn in deze dienst en wilt u ons alles geven wat nodig is, zodat het ook echt een dienst mag zijn tot eer van uw grote naam. Wil ons nabij zijn in alles. In het zingen van onze liederen, het offeren van onze gaven, maar vooral ook het luisteren naar uw woord en het daar met elkaar mee bezig zijn. Heere, we zijn diep van u afhankelijk. Geef dat we dat ook maar goed mogen beseffen en doorgronden en ons dat realiseren. En geef dat we u de dank ervoor mogen toebrengen voor alles wat u doet en geeft en zegt. Wil ons zo een goede dienst geven, wij vragen het u om Jezus wil, uit genade. Amen. De eerste schriftlezing, gemeente, is uit het boek Spreuken, het 14e hoofdstuk, de versen 16 tot en met 25. Daarna zingen we Psalm 119, vers 1. De tweede schriftlezing is Efeze 4, vers 20 tot en met 25. En daarna zingen we met elkaar Psalm 119, vers 2. Spreuken 14, te beginnen bij vers 16. De wijze vreest en wijkt af van het kwaad. Maar de dwaas gaat zich te buiten en voelt zich toch veilig. Wie spoedig toornig is, begaat dwaasheid. En een man met slinkse streken wordt gehaat. De onverstandigen krijgen dwaasheid als hun deel, maar de schranderen worden gekroond met kennis. De bozen moeten zich neerbuigen voor de goeden, en de goddelozen bij de poorten van de rechtvaardigen. Zelfs door zijn naaste wordt de arme gehaat, maar de vrienden van de rijke zijn vele. Wie zijn naaste veracht, zondigt. Maar welzalig hij die zich ontfermt over de ellendigen. Zullen de bewerkers van het kwade niet dwalen? Toch liefde en trouw zijn voor de bewerkers van het goede. In alle moeitevolle arbeid zal voordeel zijn. Maar het gepraat der lippen leidt enkel tot gebrek. De kroon der wijzen is hun rijkdom. De dwaasheid der zotten blijft dwaasheid. Een betrouwbaar getuige is een redder van levens, maar wie leugens blaast, is een en al bedrog. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing is uit de brief van de apostel Paulus aan de Efeziërs, het vierde hoofdstuk, vers 20 tot en met 25. Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van hem gehoord en zijt in hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten. En dat ge verjongd wordt door de geest van uw denken en de nieuwe mens aandoet die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreekt waarheid en ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkaar. Tot zover de tweede schriftlezing. Zalig en ieder die het woord van God hoort en het bewaart. Gemeente, de tekstwoorden die we met name in deze dienst willen overdenken, die vindt u in het eerst gelezen Bijbelgedeelte, de woorden van Spreuken 14, vers 25. En we lezen daar: een betrouwbaar getuige is een redder van levens, maar wie leugens blaast is een en al bedrog. Na de verkondiging zingen we met elkaar van Psalm 24, de versen 2 en 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui. We kennen waarschijnlijk allemaal wel het bekende spelletje dat in gezelschappen nog wel eens wordt gespeeld, tenminste in vroege tijden. En waarbij een stuk of vier personen wordt gevraagd om even buiten de deur te gaan staan. En vervolgens wordt door de organisatoren van dat spel een verhaal verteld over een bepaald onderwerp. En zoals je weet, de bedoeling is het dan dat de eerste persoon dat verhaal aanhoort en dat hij dat vervolgens op betrouwbare wijze doorgeeft en doorvertelt aan de tweede persoon die binnenkomt. En de bedoeling is natuurlijk om dat te doen zonder dat er wat bij wordt gefantaseerd of door er wat van af te doen. Maar nu, gemeente, als die eerste persoon dat verhaal heeft verteld aan de tweede, dan geeft die tweede persoon het vervolgens door aan de derde, en die derde persoon geeft het dan vervolgens door aan de vierde. En nu kennen we het verloop van dat spel, misschien heb je dat zelf ook wel eens een keer zo bij wijze van tijdverdrijf gedaan met de familie. Want tot vermaak van het publiek wordt er bij dat verhaal vaak een heleboel bij verzonnen. En wordt er ook een heleboel bij gefantaseerd en wordt er ook een heleboel van afgedaan. En van het oorspronkelijke verhaal blijft vaak niet zo heel erg veel over. En gemeente, broeders en zusters, jongelui, nu zult u wel begrijpen dat het niet op betrouwbare wijze doorgeven van dat verhaal hier natuurlijk onopzettelijk gebeurt door die vier personen waar ik het zo pas even over had. En je kunt er met elkaar als familie, bekenden en vrienden ook smakelijk om lachen wanneer er van alles allerlei onzin bij wordt gefantaseerd. Maar u voelt natuurlijk wel, de gemeente, het wordt natuurlijk wel wat anders. Ja, wel heel wat anders wanneer het verkeerd doorgeven van bepaalde woorden of het verkeerd doorgeven van bepaalde verhalen niet onopzettelijk, maar juist opzettelijk en met voorbedachte raden gebeurt. En je bewust en op een slinkse en achterbakse manier over andere dingen gaat vertellen die helemaal niet waar zijn en die helemaal niet kloppen. En je op deze manier iemand op het verkeerde been probeert te helpen, of in het ergste geval ook de vernieling in probeert te helpen. En u voelt wel, gemeente, wanneer dat gebeurt, en dat is het opzettelijk doorgeven van bepaalde dingen die niet waar zijn of kloppen, meestal met als bedoeling om er zelf beter van te worden, buiten schot te blijven of een ander te benadelen. Wanneer dat gebeurt, dan is er sprake van liegen. Dan is er sprake van het verdraaien van de waarheid, of nog erger, zoals apostel Paulus dat doet in een bepaald gedeelte van een van zijn brieven, dan is dat het ten onderhouden van de waarheid in ongerechtigheid. Voel wel, gemeente, broeders en zusters, jongelui, wanneer dat gebeurt, nou dan is dat bepaald geen onschuldig spelletje meer waar we het zo pas even over hadden, waar je mee bezig bent. Maar dan ben je wel bezig met dingen die door God in zijn woord ten scherpste worden veroordeeld. En ben je bezig met het spelen met vuur. Gemeente, nu willen we hier vanmiddag met elkaar over nadenken, over het 9e gebod, zoals dat ons door de Heere God in zijn wet wordt voorgehouden. En we hebben dat vanmorgen ook nog gehoord. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gemeente, nu werd het vroeger ook al tegen ons gezegd, als kinderen. Want wanneer je als kind door vader en moeder op een leugentje werd betrapt, dan werd door vader of moeder tegen je gezegd, jongen, meisje, je mag niet, ja, en onze jongens en meisjes, ik weet niet of, ja, ze zitten ook nog vanmiddag in de kerk, dan weet je ook waarschijnlijk wel met wat voor woord dat wordt aangeduid, want daar wordt gezegd, je mag niet jokken. Want nu, ook onze jongens en meisjes van u, die zullen wel weten dat, wat dat is en wat dat betekent. Want jokken, dat is liegen. En als je dat veel doet, dan ben je een jokkenbrok of je bent een liegbeest. Maar ja, nu zullen onze jongens en meisjes natuurlijk ook wel begrijpen dat jokken en liegen uit de boze is. Want de boze zelf zit daarachter. Dat is de duivel die in de Bijbel de vader der leugenen wordt genoemd. En hij is dat vanaf de beginnen. En dan zullen we ook wel doordrongen zijn van het feit dat dat door de Heere God ten scherpste wordt veroordeeld. Dat de Heere God daar een afschuwelijke hekel aan heeft. En dat we daarom de leugen uit ons midden zullen moeten weghouden. En dat we pal staan voor de waarheid en niets anders dan de waarheid. En daar bedenk ik dan ook aan iets wat we in de Heidelberger Catechismus kunnen lezen. En daar staat er in zondag 43 van de Heidelberger Catechismus, wordt allereerst gevraagd, wat wil God met het 9e gebod? En er wordt geantwoord, dat ik tegen niemand een vals getuigenis afleg. En dat ik niemands woorden verdraai. En dat ik geen kwaadspreker of een lasteraar ben. En dat ik niemand lichtvaardig en zonder hem te horen, dat betekent dus zonder hoor en wederhoor, iemand veroordeel. Of dat ik iemand laat veroordelen. Maar dat ik alle soorten van leugen, aldus de catechismus, alle soorten van leugen en bedrog als het echte werk van de duivel vermijdt. Nou gemeente, ik denk dat je in plaats van dat woord vermijden, en ik denk dat de opstellers van de Heidelberger Catechismus ons dat niet kwalijk zullen nemen, dat je in plaats van dat woord vermijden ook best het woord haten zou kunnen zetten. Dat ik alle soorten van leugen en bedrog als het echte werk van de duivel haat. Als ik tenminste niet de toorn van God op mij wil laden. Ja, daar staan we vanmiddag een ogenblik bij stil. Daarbij zouden we misschien ook nog wel een ander voorbeeld kunnen aanhalen. Want stel je voor, je verkoopt je tweedehands auto om daar een nieuwe voor in te ruilen. Maar wat doe je nu, zo zouden we misschien kunnen vragen, als je voor die tweedehands auto een leuke prijs kunt krijgen, maar je vermijdt tegelijkertijd dat je er ooit eens een keer een aanrijding mee hebt gehad. Want er was toen wel heel wat blikschade, zo moeten we zeggen. En wat doe je dan, zo zouden we kunnen vragen, en wat antwoord je dan op de vraag van de garagehouder, wanneer hij vraagt of je er ooit wat mee gehad hebt met deze auto die je te koop aanbiedt. Voel wel gemeente, dan zou het misschien toch wel eens een beetje lastig kunnen worden om deze vraag naar alle eerlijkheid te beantwoorden. Maar nu willen we ook nog met elkaar een ogenblik stilstaan bij de achtergrond van het 9e gebod. En zoals u waarschijnlijk allemaal wel zult weten, leven wij in ons democratische Nederland in wat wel wordt genoemd een rechtsstaat. En dat betekent dat er een onafhankelijke rechtspraak is die zorg draagt voor de handhaving van het recht. Wat daar tegenover staat, dat is ook duidelijk, want dat is een politiestaat. En een politiestaat, dat is een staat waarin met mensen willekeurig wordt omgesprongen. En van een eerlijk proces is in zo'n politiestaat meestal dan ook geen sprake. En gemeente, nu spelen bij de handhaving van het recht getuigen altijd een hele belangrijke rol. Want die getuigen worden opgeroepen om te vertellen wat er wel en wat er niet is gebeurd. U zult wel begrijpen, er hangt dus een heleboel van het getuigenis van een getuige af. Namelijk of een verdachte tenslotte wordt vrijgesproken door een getuigenis à décharge. Of dat een getuige voor een langere of kortere tijd de gevangenis indraait. Van uw gemeente, daarover gaat het nu ook in de tekstwoorden van vanmiddag. Die tekstwoorden uit het Spreukenboek. Wanneer er wordt gezegd, een betrouwbare getuige is een redder van levens, maar wie leugens blaast, is een en al bedrog. En gemeente, u zult u wel begrijpen dat met de woorden van de spreukendichter in de eerste plaats wordt gedoeld op getuigen die optreden voor een rechtbank. En dat betekent dus dat wanneer we de lijn ook even naar onszelf proberen door te trekken vanmiddag, dat wanneer we misschien daartoe zelf ook een keer zouden worden opgeroepen, dat we als getuige moeten optreden voor een rechtbank vanwege wat je hebt gezien en wat je hebt gehoord, dat we dan naar het woord van de spreukendichter en in het verlengde van het negende gebod een betrouwbare getuige zullen hebben te zijn. En een betrouwbare getuige, dat is iemand die pal staat voor de waarheid. Want immers juist als christen is de waarheid je lief en dierbaar geworden. Als navolger van de Heer Jezus Christus zelf, die de weg en de waarheid en het leven is. Je bent de leugen gaan haten, omdat je de vader der leugenen, dat is de duivel, bent gaan haten. Gemeente, nu moeten we bedenken dan in de tijd dat deze woorden door de spreukendichter voor het eerst werden uitgesproken en opgeschreven, dat in die tijd advocaten nog onbekend waren. Dat was een onbekend fenomeen. In onze tijd kunnen we gemakkelijk naar een advocatenkantoor lopen wanneer we juridische bijstand nodig hebben. En verder zouden we ook kunnen denken aan de zogenaamde rechtswinkels die er vroeger wel waren in de stad. Maar ja, u zult begrijpen, in het oude Israël waren deze dingen er ten enenmale nog niet. En daarom waren de getuigen die in een bepaald proces optraden van beslissende en van cruciaal belang. Want van deze getuigen hing namelijk het leven of de dood van een verdachte af. En heeft de spreukendichter het over een betrouwbare getuige. En een betrouwbare getuige, dat is iemand, ja, wat is dat voor iemand? En dat hoeven we niet enkel maar te zoeken dan in de rechtszaal, maar ook daarbuiten. Een betrouwbare getuige, dat is iemand die de waarheid doet zegevieren. Dat is iemand die recht doet. Dat is iemand die pal staat voor de waarheid Gods. En hij is er terdege zich van bewust dat hij daar maar niet wat mee kan gaan schipperen. Zo'n getuige redt mensenlevens. Want immers vanwege een vals getuigenis zou iemand ter dood veroordeeld kunnen worden. Maar een betrouwbare getuige, à décharge, die redt hem dan, naar het woord van de spreukendichter, van de dood. U ziet, gemeente broeders en zusters, we zien hier iets van de zegen van het spreken van waarheid. De zegen, zien we hier iets van het betrouwbaar zijn. We zien hier iets van het handhaven van het recht. En dan wordt er een dam opgeworpen tegen leugen en bedrog. Over dat laatste gaat nu ook het woord van de spreukendichter. Dan gaat het ook hier over de geweldig grote macht, de geweldig grote invloed van de leugen en van het onrecht. We hebben er dagelijks mee te maken. Niet alleen maar in de rechtszaal, maar ook in de maatschappij waarin wij leven. We botsen er elke dag weer opnieuw tegenop. Via de krant, via de radio, het geschreven of het gesproken woord. Dan hoef je ook enkel maar even te denken aan wat de roddelpers allemaal in deze wereld heeft te bieden. En dan zien we, gemeente, hoe het recht van God, maar ook tegelijkertijd hoe het recht van de mens op flagrante wijze vaak wordt geschonden. En de leugen in deze wereld, ja, ik zeg het misschien wel een beetje zwartgallig, een beetje zwart-wit vanmiddag, maar de leugen in vele opzichten zijn triomfen viert. Wie is daar tegenop gewassen? Maar gemeente, nu is er één geweest die daar een hele grote dam tegen heeft opgeworpen. Zijn leven daarvoor heeft ingezet. Over hem wordt gesproken in het begin van het boek Openbaring. Dan gaat het over de getrouwe getuige. Wanneer wordt gezegd, zoals we ook vanmiddag zijn begroet, genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komt. En van de Heilige Geest die voor zijn troon is. En van Jezus Christus, de getrouwe, lees de betrouwbare getuige. De eerstgeborene der doden. Ook denken we aan het woord van Jezus zelf wanneer hij zegt, hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik voor de waarheid getuigen zou. Gemeente, u zult wel begrijpen dat we met het woord van deze betrouwbare getuige heel het evangelie naar ons toe zien komen. Hij is het die het heeft opgenomen tegen de macht van de leugen, tegen de macht van de duivel als de vader der leugenen en tegen de duisternis en de dood. En in het verlengde van het 9e gebod mogen ook wij in zijn voetsporen treden, ook met het woord van de spreukendichter wanneer wordt gezegd, een betrouwbare getuige in of buiten de rechtszaal is een redder van levens, want hij is het die het recht in deze wereld doet zegevieren. Amen. gemeente, het is tenslotte vanmiddag een leerdienst met een interactief karakter. Zo heb ik enige maanden geleden van zuster Ria Tel doorgekregen. En ze vroeg mij toen of ik ook aan zo'n dienst mijn medewerking zou willen verlenen. Ik heb ja gezegd. Ik heb er helemaal geen ervaring mee met een interactieve dienst. Maar het is goed om hier zo bij elkaar te zijn en met elkaar ja, ook nog verder van gedachten te wisselen over het onderwerp wat zich aandient. Naar aanleiding van het 9e gebod. En we hopen dat we daar ook met elkaar nog een vruchtbare bespreking over zullen mogen hebben. Ik weet niet precies wat de bedoeling is. Ik heb wel een paar vragen gesteld. Ik geloof dat het vaak wel zo gaat en dat je die vragen zomaar op u allen kunt afvuren. En dat u daar dan met uw buurvrouw of met uw buurman over met elkaar in gesprek zou kunnen gaan. En maar als u zelf ook wat te bedden te brengen hebt over het 9e gebod, dan is dat natuurlijk ook hartelijk welkom. Ik was bij Rolf en Ella vanmiddag. Heb ik het ook even met hun over dit onderwerp gehad. En zij deden mij een heel leuk boekje aan de hand. Dat idee hebben ze nog van Aart van der Marel. Om daar ook wat in te studeren. Een heel praktisch boekje. En dat heet Uitdaging van een christelijke levensstijl. Misschien ook wel bij meerdere van u bekend. Nou, en ik kwam daar een paar hele leuke vragen in tegen. Onder andere deze. We zetten eerst die vragen even op een rijtje en dan kunnen we ze daarna met elkaar proberen wat afzonderlijk na te gaan. Dat is ook allemaal heel persoonlijk. Tenminste twee van deze vragen die hierin staan. Dan gaat de eerste vraag over: welke ervaring hebt u onlangs gehad met oneerlijkheid bij anderen en hoe voelde u zich daaronder? Dus dat is heel praktisch en misschien hebt u zelf ook wel van die dingen die u zo in het leven van de praktijk van elke dag bent tegengekomen en waar u misschien ook tegenop bent gelopen en misschien ook wel tegenop bent gebotst. En u misschien ook wel aan het denken hebben gezet. En de tweede vraag is: op welke manier hebt u ervaren wat het kost om eerlijk en integer te zijn? En ik had zelf ook nog een vraag en die is eigenlijk iets afstandelijker. En dat is de vraag: moet je onder alle omstandigheden de waarheid spreken? Dus je houden aan het 9e gebod. Of zou er ook sprake kunnen zijn van wat men wel een noodleugen noemt? Nou, het lijkt mij goed om die eerste vraag dan maar aan u door te geven en dat u daar misschien ook met uw buurman of met uw buurvrouw daar wat over in gesprek kunt gaan. En dan zien we daarna vanzelf wel wat daaruit komt. Ik begin met wat ik als de tweede vraag heb genoemd. Op welke manier hebt u ervaren wat het kost om eerlijk en integer te zijn? Op welke manier hebt u ervaren wat het dus u ook zelf kost om eerlijk en integer te zijn? Dat is de bedoeling. Geef u graag gelegenheid. Op welke manier hebt u ervaren wat het u kost, wat het u kost om eerlijk en integer te zijn? Ik weet niet of je er al uit bent. We hebben hier wel, hier in de hoek, wel een hele vruchtbare discussie gehad en dingen die naar voren zijn gekomen. Ik heb onderhand ook al gemerkt dat het alweer tegen 6 loopt. Ik had 3 vragen, maar ja, je moet het zelf beslissen. Maar 6 uur is ook weer een beetje de limiet. Maar misschien dat u daar zelf ook nog iets over wil zeggen. Of dat ik even iets naar voren breng van wat wij in het groepje besproken hebben. Nou, ik kon er zelf ook wel met iets komen over iets wat je kost, wat het je kost. Op een gegeven moment was het toch wel zo dat ik al met 1 been in een soort leugen was verzeild geraakt. En erin was getrapt, om het zo maar eens te zeggen. Het had eigenlijk misschien niet eens zo gehoeven. Maar ik betrapte mezelf. En toen was ik ook een predikant. Betrapte mezelf wel op iets ja, wat je als een leugen of een leugentje. Ja, je wilt altijd wat minimaliseren, hè? Dat begrijpt u wel. Dat ik mezelf op een leugen had betrapt. En wat moet je dan doen? Ja, wanneer je dus je geweten begint te spreken en er beginnen allerlei bellen te rinkelen en lichtjes te branden, dan weet je natuurlijk wel van als ik hier verder in ga, dan moet ik vervolgens ook weer een andere leugen gaan verkopen. Hè, om die vorige leugen goed te praten. En daarop volgt er weer een derde. En als je daarin verder gaat, dan raak je er op een gegeven ogenblik totaal in verstrikt en dan kun je er bijna ook niet meer in terug. Dus wat moet je dan doen? Als je dat realiseert, ja, dan kost het je inderdaad wat. Dan moet je meteen dat recht zien te zetten ten opzichte van degene ten opzichte van wie je die fout hebt begaan. En dan zul je met 1 je de excuses daarvoor moeten aanbieden en zeggen van zus en zo. Dus dat is een bepaalde lering, ja, wat het me ook ja, zelf heeft gekost en wat ik zo zelf uit mijn eigen praktijk en uit mijn eigen leven en werken dus naar voren zou kunnen brengen. Nou, misschien dat u ook nog iets daaraan toe zou kunnen voegen. Goed, nou, dan laten we het hierbij bij deze ene vraag. Ja? Zullen we dat doen? Kerkraad? Want ik had ook nog iets over een noodleugen. Dat kwam ik in een boek tegen van onze onwaarde vriend dominee Veldkamp. En daar werd gevraagd, of daar kwam zo te sprake, moet je onder alle omstandigheden de waarheid spreken? Of moet je op een gegeven ogenblik toch een noodleugen toepassen om een ander daarmee te beschermen. Nou, dat voorbeeld dat werd genomen uit de bezettingstijd door deze dominee Veldkamp. Stel je voor, je wordt door vijandelijke soldaten gesommeerd om te zeggen waar een onderduiker zich schuilhoudt. Je weet het wel, maar je zegt het niet en je zegt ook dat je het niet weet. Op een gegeven moment spreek je dus niet de waarheid, maar je laat een ander gebod dan wel de boventoon voeren boven het 9e gebod. En dat is het gebod van de naastenliefde, die jij geroepen bent te beschermen tegen een vijandelijke overmacht. En dat je dus je op deze manier dan wel schuldig maakt aan het 9e gebod. Maar je daar het gebod van de wederliefde bovenuit laat stijgen. En dat je daar zo iemand niet verraadt. En dat je dan gerust, met een gerust hart mag zeggen, ik weet het niet. Dat kwam ik nog bij deze dominee Veldkamp tegen. Nou, ik vind het fijn dat we zo met elkaar nog iets daarover hebben kunnen zeggen. Ik wil u voorstellen om nu de collecte te gaan houden. Ik heb op het ogenblik niet even meer het lijstje bij me waar de collecten voor zijn bestemd. Diaconie. Oké, collecten zijn bestemd voor de diaconie. En dan wil ik u daar nu graag voor in de gelegenheid stellen om uw gaven te offeren. Thank you.
willen samen danken en bidden.
Heer onze God, getrouwe Vader in de hemel, aan het einde van ons samen zijn in deze dienst mogen we andermaal komen voor uw heilig aangezicht. Heere, we danken u voor het feit dat we hier bij elkaar mochten zijn, dat we met elkaar ook weer over uw woord mochten nadenken, ook waar het gaat over de geboden die u ons hebt geopenbaard in uw heilige wet. En die wet is heilig. En we hebben ons er ook aan te houden. Maar boven alles is het zo belangrijk en fijn dat u zich hebt geopenbaard als de God die met ons meegaat. Ik ben de God die u uit Egypte hebt geleid. Ik ben de God die voor uw verlossing en bevrijding heeft gezorgd. In Jezus Christus, uw enige geboren zoon. Heere, daarom past het ons ook onze wederliefde u te betuigen, wanneer het gaat ook over de samenvatting van de wet, om u lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. En dat betreft dan ook het 9e gebod om waarheid te spreken met een ieder. Heere, we danken u voor deze middag, dat we daar iets over hebben mogen horen en dat we daar ook met elkaar over bezig mochten zijn. Zo met elkaar even in gesprek. We willen u bidden, geef dat we zo ook gemeente mogen zijn, als een gemeente die met elkaar in gesprek is en blijft. En dat we daardoor ook mogen worden gebouwd en versterkt. Staande op het vaste fundament van apostelen en profeten. Dat is uw woord. Heren, we willen u bidden, wilt u zo ons ook nabij zijn in de week die voor ons ligt. En dat we ook uw geboden in praktijk mogen brengen. Heren, wij willen u bidden voor onze broeder Frans van der Werf. We dragen hem op aan de troonnieuwe genade en wilt u hem nabij zijn in deze moeilijke laatste levensfase van zijn leven. Heren, gedenk hem. En wanneer u hem tot u zult nemen, wilt u hem dan ook een gemakkelijke ingang geven in uw koninkrijk. Wil u hem uw genade betonen. Wees hem nabij. Dat we zo ook in het vaste vertrouwen op onze Heer Jezus Christus ons leven in uw hand mogen overgeven. Wilt u met hem zijn en hem omringen met uw trouw en zorg en alles wat er ook nog in huize Providentia voor hem wordt gedaan. Heren, we danken u ook voor het feit dat de kerkraadsleden en pastorale medewerkers van de kerk al hier een fijne en een gezegende middag met elkaar mochten hebben. Dat ze ook over hun pastorale werk mochten spreken en dat ze daardoor ook gebouwd mochten worden. Wil geven, heren, dat dat ook weer ten dienste mag worden gesteld aan hun werk in het midden van de gemeente. Zo willen we u bidden voor de kerkraad. Alle nieuwe ontwikkelingen die er ook weer zijn. Dat dominee Aart van der Marel hier ook spoedig als predikant zal komen. Heren, we danken u dat u ook daarvoor de wegen hebt gewezen. We danken u daar hartelijk voor. En we willen u bidden, wilt u het verder allemaal zegenen? Wilt u zo zijn met het gezin van de Marel? We dragen hen allen op aan het troonnieuwe genade. Broeder van de Marel, zuster van de Marel en de kinderen, gedenken. En wilt u zo zijn met alles wat er in de gemeente mag geschieden, dat het mag zijn tot opbouw van uw kerk hier op aarde, tot uitbreiding van uw koninkrijk. Wil niet doen er onze zonden en tekortkomingen, maar wil er genadig verzoening over doen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we willen nu met elkaar zingen van gezang 75, het eerste vers. Daarna willen we belijdenis doen van ons geloof. En onze slotzang is Psalm 96, de versen 1 en 7. om belijdenis te doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat in gemeenschap met de kerk van alle plaatsen en tijden. En we spreken ook hier in ons hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren is uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, van waar hij ook zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene en katholieke kerk, de gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, verheft dan uw hart tot God en ontvangt de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest is en blijven met u allen.